Wist je dat er in de Filipijnen een uniek gebruik is in de Sagada-regio waar de overledenen in hangende kisten worden begraven? In plaats van de kisten onder de grond te plaatsen, worden ze aan de zijkant van steile rotswanden opgehangen. Dit gebruik is gebaseerd op de overtuiging dat hoe hoger de kist hangt, hoe dichter de ziel van de overledene bij de hemel komt. De kisten zijn vaak zelf gemaakt door de overledenen voordat ze stierven. Dit is een onderdeel van hun laatste voorbereiding. Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast, want dood gaan we allemaal. Welkom.
Hallo.
Hier zijn we weer.
Hier zijn we weer.
Ja.
En wie zijn wij?
Ide.
En Aisha.
En Christian.
Ja, en volgens mij is het wel een beetje een verdrietige aflevering. In die zin dat het de laatste is van dit seizoen.
Van dit seizoen, want we komen zeker terug. Maar we hebben even een rustpauze.
Precies.
Ja, precies. Ja. Wat nieuwe onderwerpen onderzoeken, aansnijden. En kijken hoe we de volgende afleveringen gaan vullen. Maar ik moet zeggen, ik krijg nog steeds ontzettend veel reacties. Heel veel lieve complimenten. En ja, volgens mij vinden mensen ons leuk met z'n drietjes.
Ja, dat krijgen we wel terug. En we hopen op deze manier nog steeds de dood wat bespreekbaarder te maken. En het onderwerp wat niet leuk is en heel verdrietig en intens kan zijn, dat toch een plekje mag hebben aan de keukentafel. Zodat mensen het met van elkaar weten van hoe wil ik het eigenlijk hebben. En dat biedt echt heel veel rust. Dat hebben we vaak gezien, hè, Ide?
100%. Ja, nee, absoluut. Dat mensen toch wel wat kunnen inspireren. En zeker wat kunnen leren ook door onze podcast. Grappig eigenlijk dat weetje over die kisten, hè, die dan zo hoog worden begraven. Ik wil begraven worden, maar ik zie het dan niet zo vol om daar zo hoog, helemaal hoog te liggen.
Ja, en is het ook begraven? Begraven is voor mij ook echt onder de grond.
Onder de grond, hè? Ja.
Terwijl het eigenlijk, ja, je gaat niet onder de aarde.
Je wordt een soort bijgezet. Ja. Ergens zo hoog in de rotsen.
Er zijn wel coole foto's van te vinden op Google. Waar je ziet echt de rotswanden waar tientallen kisten hangen op.
Fascinerend. Ik zou het best willen zien.
Nou,
ja, laten we dat een keer
tripje naar de Filipijnen.
En dan kun je daar weer een mooie podcast over vullen, bijvoorbeeld.
Dat is ook wel leuk. Als
of we nemen
de wereld
op bestemming.
Ja, precies. Dat bedoel ik.
Misschien leuk voor de seizoen 2.
Ja. Dus KLM, als je luistert. We zijn nog op zoek naar sponsor.
Ja, Delta Airlines.
Hey, vind je onze podcast leuk? Vergeet ons dan vooral niet te beoordelen. Natuurlijk het liefst met 5 sterren. Maar geef wat je ons waard vindt. En mocht je nog een prangende vraag hebben voor het volgende seizoen, deel deze dan met Ide. En vooral deel ook je podcast via de socials. Vandaag gaan we het hebben over de uitvaart van Farrokh Bulsara. Oftewel Freddie Mercury. Daar gaat Ide dadelijk meer over vertellen. In de playlist zullen we Who Wants to Live Forever van Queen analyseren. En gaan we het met elkaar hebben over huilen. En zal de luisteraarsvraag beantwoord worden. Wat is het verschil tussen balsemen en koelen?
Koelen, yes.
Maar allereerst de uitvaart.
Freddie Mercury, geboren als Farrokh Bulsara op 5 september 1946 in Zanzibar, was de legendarische frontman van de Britse rockband Queen. Bekend om zijn krachtige stem en flamboyante podiumaanwezigheid, werd hij een van de meest iconische figuren in de rockmuziek. Hij schreef enkele van Queen's grootste hits, zoals Bohemian Rhapsody en We Are The Champions en Somebody To Love. Freddie was beroemd om zijn unieke combinatie van theatrale flair en muzikale virtuositeit. Hij overleed op 24 november 1991 aan de gevolgen van AIDS, maar zijn invloed leeft voort in de muziekwereld.
Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Ik denk dat we hem allemaal hebben gekeken voorafgaand aan deze aflevering.
Zeker, ja. Prachtige film.
Ben je opgegroeid met Freddie of wel met Queen?
Zeker, ja. De band is 1970 opgericht en 5 jaar later kwam ik. Dus in mijn hele jeugd ken ik hem eigenlijk en zijn band al en zijn muziek. En ook later als tiener, toen met Live Aid en verdere producties die uitkwamen. Ja, dat was altijd wel iets wat aanwezig was. Ik was nooit echt superfan. Maar als je dan ook weer die Bohemian Rhapsody kijkt en je hoort zijn stem, wat heel erg op zijn stem lijkt.
Ja.
Oh, dat gaat echt gewoon, daar krijg ik kippenvel van.
Maar was het dan ook zo, als je dan bijvoorbeeld op stap ging, werd zijn muziek gedraaid? Hoe hoorde je dat dan in de kroeg? Of?
Nee, Bohemian Rhapsody, toen was ik een jaar. Dus ik ben er niet mee opgegroeid dat we dat draaiden. Terwijl we uitgingen, maar wel bij vrienden thuis. Weet je, als je vooraf ging voordrinken. En
je ouders die luisterden ook bijvoorbeeld Queen? Of waren dat weer geen Queen-liefhebbers?
Nou, volgens mij was het zo dat in de generatie van mijn ouders had je de Kikkers en nog iets. En dat waren dan verschillende muziekstijlen. Net als dat je de Stones en de Beatles had.
Ja, ja.
En mijn vader hield wel van gitaar, rockmuziek. Dus dat, die vond het wel te gek. En zelf kon ik me ook nog wel herinneren toen hij met die operadame ging zingen, Barcelona.
Oh,
dat sprak mij heel erg aan, want ik hou ook van opera
en
klassiek.
En die hoor ik ook op het uitvaarten, die uitvoering trouwens.
Zeker.
Heel mooi, hè?
Ja, ja.
En wat heb je meegekregen eigenlijk van die tijd? Want hij is natuurlijk overleden aan AIDS.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat een hele spannende... Wij waren denk ik net even iets te jong om dat bewust mee te maken. Maar dat dat een super spannende tijd geweest moet zijn.
Verschuwelijke tijd ook.
Ook als je denk ik veel vrienden hebt misschien in de gay scene. En kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Kijk, vroeger was AIDS in die tijd, daar ging je gewoon aan dood.
Ja.
Dus als je dat had, dan was het einde oefening. En ook als je al wel besmet was met het HIV, dan wist je dat dat eraan zat te komen.
Ja. Jemig.
Dus er was ook nog zoveel onbekend wat er ook zo eng maakte eigenlijk.
Klopt, dus het stond gelijk aan een doodsvonnis. Dus, dus de medische wereld was echt, liep echt nog achter. Daar heeft hij natuurlijk ook met zijn nalatenschap heel veel in kunnen betekenen.
Bijgedragen. Daarvoor eigenlijk ook alleen met het concert. Toch om geld op te halen voor AIDS.
Het Live AIDS concert. Nou ja, het was wel, volgens mij was hij ook bij mij een van degenen als eerste die kwam te overlijden. Er kwam natuurlijk een hele reeks achteraan van artiesten. En toen hij overleed, dat was wel echt een shock. Van ja, dat had niemand verwacht. Want hij had natuurlijk net voordat hij was overleden pas bekendgemaakt dat hij het had. Niemand
nou, ik las dat het een dag voor zijn overlijden werd het pas wereldkundig gemaakt. Hè? Een dag voor zijn overlijden.
Ja, kan je
En hij liep daar al in
1987. 1987
liep hij wel mee,
kreeg hij de diagnose AIDS. En dat heeft hij dus hele lange tijd privé gehouden tot een dag voor zijn overlijden. Dus 23 november 1991 werd dat via de media naar buiten gebracht. Een dag later is hij op 24 november 1991 thuis overleden.
Ja, heftig hè?
In het bijzijn van?
Ja, onder andere zijn huidige, zijn partner Jim inderdaad, Jim Hutton.
Ja, en ook Mary denk ik.
Ja, hoe bijzonder is dat hè? Dus zijn misschien wel grote liefde.
Ja.
Grote liefdes, maar zij was een heel belangrijk persoon in zijn leven. Goede vriendin, inderdaad voormalig partner. En tevens ook de vrouw die zijn hele nalatenschap heeft geërfd. Hè? Dus zijn royalties, maar ook...
Ze had er ook even opgezocht. Haar net worth is nog 200 miljoen.
Ja.
Zij heeft daar goed geboerd.
Ja.
Ja, en zij heeft natuurlijk ook altijd gezegd, ik zal nooit onthullen waar zijn as is.
Ja,
dat
klopt.
Is ook wel een groot mysterie.
Nog steeds, hè, tot op de dag van vandaag. Alhoewel ik er wel weer filmpjes over zag op YouTube, waarbij mensen dan op zoek gaan naar zijn plekje.
Ja.
En er werd wel een, dat zagen we toch gisteren op een YouTube filmpje, dat er wel een meneer was die op een kerkhof inderdaad een klein
bijzetplek
heeft gevonden.
Met die schuifjes, die paal met die schuifjes.
Ja, klopt. Ja. Met de namen erop inderdaad van Freddy.
Maar ja, in hoeverre dat gecertificeerd
dat klopt.
Is. Dat,
hij is dus overleden. En jij zei nog iets over zijn huisdier?
Ja, hij was natuurlijk omringd door zijn vrienden en zijn toenmalig partner. Maar ook, hij was dol op katten.
Katten, ja.
Ook een van de nummers, Delilah, is opgedragen aan zijn favoriete kat. En tijdens zijn laatste dagen verbleven de katten eigenlijk bij hem op het bed. En hij haalde heel veel troost uit hun aanwezigheid. Dus ook, iedereen heeft het daar ook wel eens... We hebben het in deze podcast niet over gehad, maar wij wel in onze gesprekken, dat het belang ook van het betrekken van dieren bij de uitvaart. Want we denken natuurlijk alleen maar dat wij als mensen rouwen, maar dieren die rouwen ook. En
absoluut,
dat het ook heel belangrijk is om bijvoorbeeld een kat of een hond of welk huisdier dan ook te snuffelen en
100%.
Afscheid te laten nemen van de overledenen.
Zeker.
Ja, dat is een hele wijze woorden. Vaak worden de huisdieren vergeten of genegeerd. En zeker bij katten, die voelen al veel eerder aan dat iemand gaat overlijden. Die nemen al afstand nog van mensen terwijl hij of zij nog leeft.
Ja.
Ja.
En honden moeten echt snuffelen. En het is maar goed ook dat er steeds meer, ook daar aandacht aan wordt besteed. We hebben het heel vaak over kindjes betrekken bij de uitvaart, maar zeker ook huisdieren. En mooi dat dat dus ook bij Freddy gebeurde. Dus dat ook de katten daar een hele mooie rol bij hadden.
Ja.
Eigenlijk maar een hele korte periode van opbaring. Hè? Dus 3 dagen later was
zo
al
snel,
zijn...
Hè?
afscheidsbijeenkomst.
Kan dat te maken hebben met zijn achtergrond? Dus de, wat is het?
Zoroastrische,
nou zeg maar een Persische achtergrond. Dat dat ja, binnen, gewoon binnen bepaalde tijdsbestek.
Ja, hij zeker vond het heel ook omdat het werd gecremeerd. Hè? Zoals ja. dat vuur. Vuur is heel belangrijk in dit geloof. Het Zoroastrisme ontstond duizenden jaar geleden in Iran. En werd in de beginperiode door miljoenen mensen in het Persische Rijk gepraktiseerd. Vandaag de dag zijn er wereldwijd minder dan 100.000 mensen die deze religie aanhangen. En vooral vuur is dus een heel belangrijk onderdeel van dit geloof. En je vindt zelfs tempels en plekken in Iran, waar al sinds de 5e eeuw na Christus er vuur aangestoken. En sindsdien brandt dat vuur. Dus dat noemen ze eigenlijk het eeuwige vuur.
Oh, mooi.
Ik wel ook weer zo fascinerend.
Eternal
net
flame.
Over Eternal Flame. We hadden het natuurlijk net over die plek bezoeken waar mensen dan bovengronds worden begraven. Hoog in de bergen. Dat zou ik willen zien, maar ik zou ook wel eens willen zien hoe dat eruit ziet. In zo'n tempel met het eeuwige vuur.
Ja, er zijn wereldwijd zoveel mooie rituelen en gebruiken die waar we misschien nog niet eens weet van hebben. Dus misschien is een keer een doodgaan we allemaal op reis.
Een cultureel uitvoering op reis.
Inderdaad. Ik voel hem helemaal. Ik
ook.
Vind het echt een hele mooie gedachte.
Er zijn ontzettend veel mooie bestemmingen die waar wij denk ik ook nog heel veel van kunnen leren. En misschien ook rituelen die wij kunnen terug laten komen bij onze... Ik noem het maar de Hollandse uitvaart. Maar goed,
als je het voelt en het past bij je.
Samenvoegen, ja.
Ja.
Maar even terug naar Freddy.
Ja, precies. Ja. Want ik vond het wel heel mooi dat hij was wel zo opgevoed. En hij heeft er later ook wat afstand van genomen. Maar hij vond het toch blijkbaar toch belangrijk om het terug te laten komen bij zijn uitvaart. En dat vind ik ook altijd wel heel mooi.
Mooi, ja.
Als je
back
ouders
to the roots.
Doel, back to the roots.
Naar je afkomst eigenlijk.
Ja. Ja, precies.
Ja, was ook een priester hè, die dus inderdaad de ceremonie heeft begeleid. Ceremonie voor, wat ik las, 35 mensen, heel klein.
Heel intiem. Ja.
En wat ik dus ook wel weer heel fascinerend vind, en dat is ook iets waar wij het thuis over hadden, is dat het toch een hele flamboyante man was. Hè, ook op de beelden die je ziet van hem. Hoe hij daar op het podium staat te rocken en met zo'n stem. En dat zijn uitvaart eigenlijk precies het tegenovergestelde was.
Ja, dat heb jij dus eigenlijk ook. Ik wil jou niet vergelijken met Freddie Mercury. Maar in die zin... Maar jij zegt precies hetzelfde. Jij hebt de meest flamboyante uitvaarten heb je gedaan. En zal je ook nog doen. En als je het hebt over je eigen uitvaart, dan is dat klein, ingetogen. Vooral niet te gek.
En
waar ligt dat aan?
En vooral omdat het niet gaat om jou. Want het is ook wat hij heeft uitgesproken in mijn leven. Het moet vooral een uitvaart. Het moet niet om hem draaien. Het mag even om hem gaan. Maar het moet vooral niet een Freddie show worden. En dat is ook wat ik teruglas in
En hij is eigenlijk een vrij introverte man ook.
Ja, dat zie je vaak met artiesten. Dat zie je ook bij Michael Jackson, zag je dat
precies,
ook. En bij Britney Spears.
Gewoon een man die hield van puzzelen en lezen en wandelen. En zijn katten.
Ja.
En eigenlijk daar volgens mij het meest gelukkig was.
Ja, maar er zijn dus echt gewoon twee mensen. Je hebt de artiest en je hebt de persoon.
Precies, ja.
En de artiest wil dit en wil extravert en wil gekkigheid.
Ja.
En de mens is een heel ander iemand. En daar ging het bij hem waarschijnlijk bij zijn uitvaart om.
Ja,
en echt de mensen die heel dicht bij hem stonden. Dus Brian May, Roger Taylor en John Deacon van Queen.
Van Queen, ja.
En David Bowie, en die was er ook.
Elton John
was er.
Zeker, ja.
En voor de rest volgens mij geen bekenden. En gewoon Mary en de mensen om hem heen.
Ja, want Elton John was natuurlijk ook een hele goede vriend van hem. Ja. We hebben natuurlijk eerder al Prinses Diana besproken.
Ja.
Toen dacht ik ook wel, die man heeft ook wel wat voor zijn kiezen gehad. Elton John in de zin
veel
van...
Veel mensen
ja, inderdaad.
En sowieso in die generatie. Je zat toch opgroeien in de jaren 70, 80. En dan inderdaad gay zijn. En zien wat er gebeurt bij al die jongens en mannen om je heen. Die één voor één omvallen. Dat heeft hij ook meegemaakt.
Heel
dat zijn wat
bekende
vrienden van hem geweest. Maar dan denk ik, jeetje, het zal je toch... Het zal je gebeuren. En dat is ontzettend angstig.
Ja,
dat
mij ook.
Geen medicijn is en dat de een of de ander... valt weg. We zagen ook een stukje van een soort speelfilm over het leven van Freddy. En dan zie je inderdaad ook die laatste paar dagen van hem in het bed, omringd door die mensen. En dan denk ik, ja, je ziet iemand sterven en er is niks wat je kan doen. Ja. Het is gewoon helemaal niks.
Het
is gewoon helemaal niks op de wereld om iemand weer beter te maken.
Ja, dat is nu gelukkig anders. Nou, je wilt het nog steeds niet hebben natuurlijk, maar je hoeft er niet meer aan dood te gaan. Dat is wel heel mooi.
Nee. Fijn is toch wel dat het stigma, ik bedoel, ik denk dat er nog steeds wel een stigma op HIV en AIDS zit, maar dat het wel steeds meer geaccepteerd is en het wel steeds
Ja, hij was een man van de muziek. Kwam er nog iets van muziek terug in zijn uitvaart? Tijdens zijn uitvaart is daar iets over bekend?
Jazeker. D'amour sur Ali Rosé. Dat is een stuk van de opera van Verdi. Die werd gedraaid. En natuurlijk Aretha Franklin heeft een live nummer vertolkt. Oh, dan ben ik heel slecht dat ik dat nu even niet...
Precious Lord, take my hand.
Ja, wat goed voorbereid, Ida. Ja, dank je. Ja, oh, ik heb het hier voor mijn neus staan. Ja,
en Doing All Right van Queen. Werd ook afgespeeld tijdens de ceremonie.
Oh, oké. Okay.
Dus er was ook wat Queen werd er gespeeld. Verder dus inderdaad wat we al zeiden. Een klein gezelschap, 35 personen.
Kort duurde het ook.
Er is zo heel veel over bekend.
Ik vond het wel mooi om te lezen dat inderdaad het een vrij ingetogen uitvaart was. Hè? 35 mensen. Maar dat zijn kist toch nog iets van zijn flamboyante levensstijl weer spiegelde. Want die was namelijk bekleed met edelstenen.
En gouden handvatten.
Exactly.
Die vond ik prachtig. Ja. Ik vond het heel mooi.
Ja. Ingelegd met glasmozaïek inderdaad en edelstenen, ja. Iets wat paste bij zijn flamboyante persoonlijkheid en liefde voor kunst en stijl.
Ja. Ja,
ja, oh, en toen was natuurlijk de uitvaart klaar. Hij is gecremeerd. We hebben het al even gehad over de as. Maar toen was daar op 20 april 1992 natuurlijk ook nog een concert. In het Wembley Stadium. Met grote artiesten als Elton John, David Bowie, George Michael en Metallica. Een concert wat miljoenen opbracht voor aidsbewustzijn en onderzoek.
Ja, dat heeft Bob Geldof heel mooi georganiseerd. Het was zowel in Amerika, Engeland als Australië gelijktijdig een concert gaande. Prachtig. Ik ben heel blij dat hij dat nog heeft gedaan. Want in de film, of in Bohemian Rhapsody, zie je ook van dat hij eigenlijk het bericht pas heel laat kreeg.
Ja.
En uiteindelijk is Mary naar hem toe gegaan van, oh, ga je nog meedoen?
Ja.
En toen heeft hij gelukkig nog ja gezegd. Want hij wist natuurlijk zelf ook wel dat hij ziek was. En hij was ook vervreemd van de mensen die eigenlijk heel goed voor hem waren.
Ja.
En dat is door zijn ziekte eigenlijk toch nog even goed gekomen.
Maar het is dus zo dat hij zijn uitvaart dus 27 november... 1991, 20 april. Dus ze hebben wel wat maatjes kunnen voorbereiden om daar iets moois neer te zetten.
Ja.
Geweldige beelden. Kijk op YouTube, lieve luisteraar.
Heel mooi.
Prachtige beelden van dit concert te zien.
Absoluut. Freddy. En we blijven nog even in de Queen-sfeer. Dus we hoeven dit onderwerp nog niet helemaal af te sluiten. Maar we gaan het zo meteen hebben over Who Wants to Live Forever in the Playlist.
In dit fragment van Who Wants to Live Forever voel je echt de emotionele lading van kwetsbaarheid van het leven. Freddie Mercury's krachtige stem, ondersteund door orchestrale muziek, geeft je de vraag wie wil voor altijd leven? Extra betekenis, vooral omdat hij wist dat zijn eigen leven eindig was. Het blijft een van de mooiste aangrijpende nummers van Queen. Ja, Who Wants to Live Forever...
Het is ook wel een vraag die ik mezelf heb gesteld en ook eigenlijk wel het rondje wil maken hier aan tafel. Hoe kijken jullie daarna? Who wants to live forever? Het klinkt natuurlijk, we willen allemaal jong blijven. We doen er van alles aan om er fris en jong en goed en gezond uit te zien. We gaan naar de gym, we eten gezond, weet ik veel wat allemaal. Met als doel zo oud mogelijk te worden. Maar stel dat je wordt verteld, je kan oneindig leven.
Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Want vorige podcast hebben we natuurlijk aangekondigd dat deze podcast zou gaan over dit onderwerp. En ook dit muziekstuk wat we dus zouden gaan bespreken. Who Wants to Live Forever. Toen kreeg ik van een hele trouwe luisteraar met wie ik de afgelopen maanden ontzettend veel contact heb gehad. M noem ik haar. Kreeg ik een berichtje naar aanleiding van onze podcast van ik zeker niet. Dus I don't want to live forever. En het gaat ook niet gebeuren, want zij komt komende vrijdag, dus morgen, te overlijden door euthanasie. De afgelopen maanden ben ik heel erg betrokken geweest bij haar leven. En ik ga straks haar uitvaart organiseren. En dat heeft me wel in denken gezet van zij kiest voor om dit leven te verlaten. Zou ik dat zelf al kunnen of wil ik juist blijven leven? En tot wanneer wil je dan blijven leven? Want hoe lang willen wij doorgaan met
hoe
leven?
Hoe lang wil je het rekken?
Hoe lang wil je het rekken? Ja, ja. Dus waar ligt dan de grens? Via deze weg wil ik sowieso morgen ontzettend veel kracht en sterkte toe wensen. En bedankt dat ik jou heb mogen leren kennen. Want door jou ben ik ook over dit onderwerp meer gaan nadenken. En jij geeft mij ook weer, toch ook wel weer houvast in het leven dat er ook heel veel mooie dingen zijn. En dat ik dat meer kan waarderen door de gesprekken die ik met jou heb mogen voeren. Dus Em, dank je wel daarvoor.
Ja, en ik denk dat we ook zeker niet moeten onderschatten. Je hebt natuurlijk gezondheid fysiek. Hè? Dus fysiek ziek zijn. Maar de mentaal nou ja, ziek zijn zeker. Of mentaal lijden. Ja. Dat kan er ook voor zorgen dat je op een bepaald moment denkt van nee, dit leven is niet meer voor mij weggelegd.
Precies, het gaat niet.
En hoe verdrietig ook, het is een heel krachtig besluit.
Zeker, dat houd je niet zomaar. Dat
nee,
kan niet zomaar
absoluut niet. Nee. Dat heeft jaren geduurd. En nou, wat mijn eigen conclusie is, kijk, als wij gewoon in dat gezond zijn en we kunnen doen wat we willen doen en het gaat ons voor de wind en de mensen om ons heen, en ik spreek even voor mezelf, de mensen om mij heen, leven nog, is het leven natuurlijk leuk. Maar hoe wordt het leven als je zelf ouder wordt en alle leuke mensen om je heen vallen weg?
Terwijl jij forever voortleeft.
En hoe leef je forever voort? Is dat dan hoe we er nu uitzien? Of gaan we dan forever voortleven? En wordt het alleen maar aftakelen... totdat je gewoon niks meer kan en ergens in een hoekje verdwijnt en blijft leven, want je gaat nooit dood? Ja, ik weet niet. I don't know. Jij?
Nou, om je eerlijk te zeggen, stel ik me deze vraag niet. Ik heb er een iets ander idee over, want ik weet namelijk zeker dat ik voor altijd leef. Alleen niet in deze vorm.
Ja, afterlife.
Ja, kijk, ik geloof dat we allemaal zeg maar een stukje als ziel zijnde van die bron zijn. En nu met deze fysieke eigenschappen en zo heb ik dit lichaam. En mijn leven als ijsjaar houdt op, die is eindig.
Ja.
Maar mijn ziel gaat weer verder en die neemt dan weer een nieuwe vorm aan.
Ja.
Dus uiteindelijk leef je...
In een nieuw persoon of in...
Kan,
okay.
Kan. Ja. Maar ik geloof dat het leven altijd progressie wil. Dus ik zal niet zo snel denken dat ik dan in een worm terug zou komen. Ja. Want het heeft evolutionair gezien geen zin. Want je wil als ziel ervaren. Daarvoor neem je elke keer nieuwe vormen aan. In nieuwe plaatsen, nieuwe planeten. Dat is wat ik geloof. Maar ik denk dat de vraag echt is, hoe wants to live forever nu als je persoon deze persoon bent?
Ja, dat doe ik ook
bent.
Op. Ja, ja. Ja, want ik ga ook zeker, als ik dood is van mij ook niet dood.
Precies,
zeker niet.
Dat weet ik van jou.
Maar ik bedoel echt het aardse bestaan. Zeg maar, zoals jij hier nu zit, als Aisha, in die vorm, in die hoedanigheid, wil je zo forever leven?
Ja. Nou ja, dat hangt denk ik ook heel erg af van externe factoren. Want als je inderdaad iedereen om je heen verliest, is het wat anders dan dat iedereen voor altijd leeft.
Ja, ja,
dus en ik denk dat het niet zo zinvol is voor de ziel om voor altijd in één hoedanigheid te leven. Dus voor mij zou het antwoord nee zijn.
En dan wordt het ook wel heel druk op deze aarde waar al...
Ja, ook dat.
Natuurlijk.
En alle lieve mensen komen toch wel weer tegen hierna.
Geloof ik
dat
ook.
Is ook mijn geloof. Maar
even terug naar het nummer.
Ja,
jij
wat,
dan, Chris?
Ja.
Ik denk dat het goed is dat we allemaal een bepaalde tijd op deze aarde hebben. En dan vervolgens ook dat doorgeven weer aan nieuwe...
Ja, ruimte maken weer.
Ruimte maken voor
generaties.
Precies. Dus,
ja, op een gegeven moment is het klaar hoor, toch?
Ja.
En door.
En door. Inderdaad.
Dus who wants to live forever? Nou, wij allemaal niet, maar we hebben wel zo onze eigen gedachtes bij wat er eventueel na dit leven nog voor ons weggelegd is.
Ja, maar ook gedachtes bij dit muziekstuk, toch? Want wat is jouw, als ik luister naar Queen of naar Little Freddy, vind ik het mooi nummer. Maar dat is het dan ook wel.
Ik hoef hem niet op mijn uitvaart.
Ik hoef hem ook niet op mijn lijst.
Mijn nabestaanden echt denken van die moeten bij. Dan vind ik het, doe het alsjeblieft, maar... Nee, ik heb niks met het nummer eigenlijk.
Nee, we hoeft ook geen Queen op mijn lijst. Ook niet in de koffiekamer of naar de borrel. Nee. Nee, hoeft niet.
Nou, het mooie is dat Freddy wel voortleeft in die muziek. Dus,
zeker. Het is een prachtig nummer. Dat laat ik dat vooropstellen. Maar nou ja, er zullen genoeg mensen zijn die daar
meer herinneringen aan hebben. Ja.
Ik heb ook niet veel families die hem aanvragen bij mij om live uitgevoerd te krijgen.
Nee.
Die vraag kom ik eigenlijk niet tegen. Jij?
Het is natuurlijk wel gek bij een uitvaart. Who wants to live forever? En dan ben je toch iemand aan het wegbrengen. Ik weet niet of dat echt een uitvaartnummer is. Nee, ik heb hem ook niet eerder gehoord eigenlijk.
Forever Young zou ik dan misschien eerder doen.
Forever Young, want dat willen we allemaal, denk ik wel. Maar dat is weer een ander onderwerp.
Ander onderwerp. Dus nee, hij komt niet op onze uitvaart. En huil je erom?
Nou, ik vind het wel een nummer waarbij ik me voor kan stellen dat ik zou kunnen huilen.
Okay.
Want hij zit gelijk wel daar beneden bij mij.
Volgens mij wordt hier een lekker bruggetje gemaakt.
Naar het volgende thema.
Want daar gaan we het namelijk over hebben. Huilen. Ja, Ja, ik weet nog, laatste keer, of laatste podcast, vroeg ik aan jullie, wanneer hebben jullie voor het laatst gehuild?
Mm-hmm.
Kun jij het je nog herinneren?
Nou.
Wanneer niet?
Ja, wanneer niet? Nou, dat is dus niet waar. Ik huil dus eigenlijk gewoon, ik huil nooit eigenlijk. Ik kan heel slecht huilen. Met muziek, met een film, kost het me moeite om er een kleine traan uit te persen. Het komt niet. Maar als het gebeurt, dan is er geen stoppen. Dan kan ik
sluizen houden.
Dan gaan de sluizen open. En het gebeurt eigenlijk altijd als ik alleen ben. Ik ben ook gewoon niet een goede huiler in gezelschap. En wat ik zeg, als ik dan begin te huilen, dan denk ik, oh, als mensen het toch zien. Ook zo, voor mijn gevoel ik ook zo lelijk en rood en die tranen.
Ik krijg ook altijd, ik bedoel, ik heb hem, denk ik, dat is op één hand te tellen, dat wij zijn 14 jaar samen, dat ik hem, nou ja, denk ik, 5 keer maximaal heb zien huilen. En ik raak ook altijd een beetje in paniek als ik jou zie huilen. Echt, omdat ik dan echt weet van, dan is het echt de shit.
Dan moet je dan een beetje krijgen. Maar ik weet mijn laatste keer eigenlijk ook nog wel. Kijk, en dat komt natuurlijk ook, ik werk in die uitvaartbusiness. Dus daar maak je natuurlijk gewoon heel veel dingen mee. En ik denk dat ik dat toch ergens een soort van opsla en meeneem. En dat is in mijn lijf ergens geparkeerd. Of ergens in mijn hoofd. Ik weet niet waar het is geparkeerd, maar het zal ergens zijn. En dat raakt me dan niet eigenlijk. Althans niet in de vorm van een traan. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van mijn vader. Die zei, ik rijd nu achter de ambulance aan. Want je moeder die is niet goed geworden vanmorgen. Weet niet wat er aan de hand is. Maar ik rijd achter de aan. Ik heb kleding mee. Dus komt vast goed. Bel je later. En toen zei ik, ik stap nu in de auto en ik kom naar het ziekenhuis. Want ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Nou, lang van kort. Bleek het een ontstoken evenwichtsorgaan te zijn. Dus niet heel kwalijk in die zin dat ze daar gewoon prima van is hersteld. Maar ik ging natuurlijk naar het ziekenhuis. Ik reed daar naartoe een uur lang. Niet wetende wat er met haar aan de hand was. En dat heeft ergens iets met mij gedaan. En toen kwam ik het ziekenhuis, kreeg te horen van, joh, het is allemaal niks. We kunnen dit prima behandelen en het komt goed. En toen reed ik terug naar huis. Toen zat ik in die auto en ik had muziek aangezet. En echt vanuit het niks, een soort oerkracht of zo, maar echt die sluizen die inderdaad open gingen. Ja. Ik moest zo hard huilen, maar echt niet te stoppen. Omdat ik dacht van ja, het had ook zo anders kunnen zijn. Het had ook kunnen zijn van, we kunnen niks doen of je moeder gaat overlijden. Nou, het idee van mijn moeder overlijden, dat kan niet.
Ja, je adrenaline heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat je in de modus ging. Je ging er naartoe rijden, ook niet naast de deur. En alles oké. En dan ontlading en dan door het nummer. Het komt rechtstreeks in je gevoel, dan ga je.
Want het is ook echt een stress relief natuurlijk.
Ja, zeker.
Het was fijn. Maar goed, dat is misschien voor straks even om te bespreken wat de voordelen zijn van huilen. Maar dat was mijn laatste keer huilen. En voor jou, Aisha?
Afgelopen donderdag, dus een week geleden. Ik reed met een vriendin in de auto. En er gebeurden allemaal hilarische dingen. En zij reed. Nou, en tranen biggelden over onze wangen. Maar dat is dus de andere kant van huilen.
Huilen
van het lachen. Oh, ja. Dat is de laatste keer dat ik heb gehuild. Ik huil ook weinig. Maar ik ben een ontzettende romanticus. En als ik dan iets kijk, vooral als het met trouwen te maken heeft.
Oh ja,
zie je een dress.
Nou, ja, maar ook Marriage as Bridesmaid.
Bridesmaid.
Ja, als
dat is ook tranen van het lachen.
Oeh, dat is wel tranen van het lachen, ja.
Ja. Precies. Nee, maar dan of als mensen...
Is het dus of laten lopen?
Nou, dan ben ik ook vaak alleen. Want mijn man zit dan niet naast me op de bank als ik een keer televisie kijk met dat soort programma's. Mm-mm. En ik hou van romantiek. En als mensen echt de liefde voor elkaar voelen.
Ja. Mooi, dat is mooi. Toch?
Ja, misschien wel. Maar verder is
het dan huil je dus ook als je ziet dat bij anderen het erg gelukkig is, toch?
Ja, zeker. Ja. Of als mensen echt geraakt worden. Ik zit heel veel Dr. Phil's shows te kijken. Dus dan hebben mensen van allerlei issues met elkaar. En dan kan dat me dat ook echt raken. Wow. Maar het zijn vaak de liefdesverhalen die me dan raken.
Ja. Nou ja, vrouwen huilen gemiddeld ook vaker dan mannen.
Ja.
Vrouwen huilen ongeveer 30 tot 64 keer per jaar. Dus ik vond dat best wel veel.
Bij mij niet. Nee hoor. Dat betekent dus dat je 1 of 2 keer per maand huilt?
Ja, nog wel meer, ja. En mannen tussen de 6 en 17 keer per jaar. Dus daar zit wel een...
Ik ook veel. Zie ik mijn man ook niet doen.
Een klein verschilletje, nee. Ik denk dat ik het ook niet haal. Ja, misschien... Ik kan ook wel makkelijk bij een film of bij een serie of zo... dat gewoon even zo wat tranen over mijn wangen rollen. Of bij, weet ik veel, Tim Hofman... dat programma dat die mensen volgt die terminaal zijn.
Oh ja. Ja, dat kijk ik al niet eens. Dat kan ik niet.
Ik
tegen.
Denk ook dat jij niet met mij mee moet gaan naar de uitvaart.
Nou, ik heb één keer met jou, heb jou één keer geassisteerd.
Sta je hem te troosten?
Dat hij naast me.
Ja, oh, dat.
Het was ook al en wat was een afschuwelijke jonge man overleden op een boot en de partner ging iets zeggen. Nou, toen ging die. Dus hij moet echt de andere kant op kijken. Ja, 6 tot 17 keer huilen per jaar. Nou, ik kom er niet aan. Want wanneer was jouw laatste keer? Was ik erbij? Heb ik dat gezien? Of doe je het ook zonder mij?
Daar betaal ik thuis al even over.
Nou, zo erg.
Nee, wat ik ook wel grappig vond om te lezen is dat pasgeborenen produceren alleen geluid wanneer ze huilen zonder dat er nog tranen loskomen.
Ja.
Japan heeft speciale huiltherapie sessies omdat ze erin geloven dat dat echt een soort van stress relief is, wat ik net al aangaf. En mensen zijn de enige wezens die emotionele tranen huilen. Okay. Dus je hebt namelijk emotionele tranen, ik las nog basale tranen, die ervoor zorgen dat je ogen nat blijven.
Krokodillentranen.
Krokodillentranen, inderdaad.
Je hebt reflextranen, emotionele tranen.
Maar laten we heel even to the point gaan richting de uitvaarten, want we zitten hier toch over de dood, ook om de dood bespreekbaar te maken. Wordt er veel gehuild op uitvaarten?
Ontzettend veel.
Ja.
En eigenlijk wat ik zie is... Nee, net na het melden van overlijden, dus kom bij mensen over de vloer voor de allereerste keer, is er toch nog een soort paniek, onwetendheid. Dan zie je dus bij mensen heel veel emoties. Het gaat alle kanten op, maar er wordt heel veel gehuild. Dan in de week voor het organiseren, ja goed, dan ben ik natuurlijk elke dag even op bezoek, maar op het moment dat ik er niet ben, zal er genoeg gehuild worden. Maar dan kan ik heel goed met mensen in gesprek zijn.
Ja, dan vermannen ze zich ook, hè? Dan moeten de zaken geregeld worden.
Dan even lekker praktisch, is fijn ook in zo'n week. En dan op de dag van de uitvaart, ja, dan komen al die tranen. Ook bijvoorbeeld als mensen dan een soort spanning voelen om een speech te gaan doen. Ja, dat brengt natuurlijk ook wel, hè? Die spanning met zich mee. Dan ga je daar staan en is die speech klaar. Dan is het, kan je het loslaten. En dan komen vaak ook weer de emoties en de tranen. Maar goed, dat in combinatie met andere mensen die huilen. In combinatie met muziek, die natuurlijk ook wel echt heel veel kan doen met emoties.
Speeches.
En foto's van overleden personen, of in ieder geval van de overledenen op het scherm.
Ja, want dat ze weer zien van gelukkige tijden.
Ja.
Ook. Jij hebt heel veel uitvaarten van andere culturen gedaan. Kun je verschillen duiden van Nederlandse uitvaarten en van...
Nou, bijvoorbeeld gaan we het hebben over de Surinaamse cultuur.
Ja.
Of je hebt heel veel Afrikaanse culturen ook waarbij... helvrouwen worden ingezet.
Ja,
ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik weet dat het bestaat. Dus, hè, dat het echt,
die kun je betalen, zeg maar, om een uitvaart bij te wonen.
Je betaalt een x-bedrag voor iemand die komt huilen zonder tranen. Een ander bedrag voor een iemand die komt met tranen. En dan kan je dus een man... Een
maar ook met schreeuwen, toch? Hoe meer je betaalt, hoe theatralig het wordt.
Je hebt daar je kan allemaal keuzes maken.
Die op zijn knieën valt. Hysterisch.
Dat zie je ook, hè, dat ze zich laten vallen. Ja. Een bepaalde cultuur dat mensen zich laten vallen op de grond.
Ja.
In combinatie met huilen en het schreeuwen.
Maar zo grappig dat je dat dan kan inhuren. Maar dat laat dan ook geloof ik weer een bepaalde status zien. Dus als je op het moment dat je zulke mensen op je uitvaart kunt hebben, dan... Ja, iedereen weet natuurlijk dat mensen zijn die zijn ingehuurd.
Ja, lijkt me wel.
Dus dat geeft dan ook misschien een bepaald statussymbool meer. Hoe theatraler het is, hoe meer je...
En wat ook wel bijzonder is eigenlijk dat wij in een land, een heel klein landje wonen eigenlijk, maar dat je daar ook al heel veel verschillen ziet. Hè? Want bijvoorbeeld in bepaalde christelijke omgevingen of in het noorden, het zuiden van het land, is men toch ook dat je de emoties minder laat zien. Misschien is het ook iets... Zijn we niet de Nederlanders dat je emoties meer voor jezelf houdt? Niet te uitbundig?
Dat denk ik wel. Kijk, ik woon nu al sinds best een lange tijd in het noorden. Ja. En ik zie er ook inderdaad verschillen met het westen. Zijn we in het westen, dat is altijd toch wat... Zeker in Amsterdam, wat meer bravoure. En ik hou er natuurlijk ook wel van. Maar waar ik woon is het allemaal van... doe een beetje normaal, niet te gek. En dan ga je ook niet zo hysterisch lopen huilen. Zelfs als je kind is overleden.
Ja,
en mensen doen dat toch achter gesloten deuren. Dat is ieders goed recht om daar op een bepaalde manier uiting aan te geven. Al denk ik af en toe wel zo van ik ben wel op een uitvaart. Weet je, als je ergens
niet
een hysterie mag laten zien. Dat iedereen doet dat toch op zijn eigen manier. En dat kan en dat mag. Maar ik denk dat we wat beter mogen omgaan met emoties in zijn algemeenheid. En daar valt huilen ook onder.
Absoluut. En ik weet ook dat, en ik las ook dat mensen voelen zich vaak ook beter na huilen. Ongeveer 88% van de mensen meldt zich beter te voelen na een huilbui. Dat komt waarschijnlijk doordat huilen kan helpen emoties te reguleren. En stress te verminderen. Dus ik zou willen dat ik meer zou kunnen huilen. Dus misschien een tripje Japan.
tripje Japan.
Een lachsessie. En dan,
lachsessie is ook leuk. Je kan beter dat lachen als halen.
Ja, dat is waar, ja. Of ja. Beide, dat ze gewoon beide. Lachen. En of, vaak gaat lachen toch ook over ja. En andersom.
Ja, zeker. Nou. Ja.
Echt, de travel editie die gaat er aankomen.
Oh, ik voel hem.
Ja, ik voel hem ook hoor.
En we gaan door naar de luisteraarsvraag, want de tijd vliegt. En we gaan het hebben over, wat is het verschil tussen balsemen en koelen? Ja, balsemen en koelen.
We hebben het wel eerder aangesneden, de onderwerpen, denk ik. In ja. De podcast hebben wat balsem inhoudt en de koelen inhoudt.
Ik denk dat in Nederland vrij weinig gebalsemd wordt, toch?
Niet
relatief
standaard.
Weinig. Ja.
Ja. Nee, zeker niet standaard. In andere landen, hè, Amerika. De Verenigde Staten en inderdaad in Engeland, wordt eigenlijk standaard gebalsemd. In Nederland nog niet. Is het ook voor heel veel mensen onbekend eigenlijk. Hè? Dus thanatopraxie, een lichte balseming, kent men niet. Totdat je het een keer hebt gezien. En misschien heb ik je die vraag wel eens gesteld. Aisha, heb jij ooit iemand gezien die is gebalsemd?
Jazeker, ja. Ja. En de kleur is anders. En,
de temperatuur.
Ja, de temperatuur. Ja. En het is een lichte balseming. Hè? Dus,
dus geen koninklijke huisbalsem.
Nee, precies.
Ah, oké, daar zijn verschillen.
Zeker, ja. Het is een lichte balseming. Het staat ook in de Nederlandse wet beschreven wat het inhoudt. Hè. Dus er gaat een bepaalde vloeistof gaat in het lichaam.
Ja, het bloed wordt
helemaal gedoseerd worden. En er zijn allerlei protocollen voor, dus het is best wel een ingrijpende operatie.
En een lichte balseming betekent dat het lichaam vergaat, waarbij een sterke balseming een lichaam
conserveert.
Ja. Dat denk ik echt aan zo'n toetige Amon-achtige.
Ja, zeker. Of weet ik veel, in China, op het Paleis van de Hemelse Vrede, Plein van de Hemelse Vrede, heb je toch ook die leider?
En in Rusland heb je natuurlijk een aantal die voor eeuwig daar liggen. Of eeuwig, maar ook al een hele lange tijd. Dus inderdaad, een lichte balseming houdt in dat een lichaam eigenlijk voor 9 dagen wordt geconserveerd. Dus die vloeistof zorgt ervoor dat er 9 dagen even niks gebeurt. En na die 9 dagen gaat natuurlijk alsnog de ontbinding verder.
Ja, want dus alles zit er in. Eigenlijk. Maar daar wil je als familie ook niet echt bij zijn. Hè? Het is best een heel heftig en aangrijpend iets. Want er komt een soort vloeistof in plaats van het bloed. En dat ziet er best wel heel heftig uit. Ben je daar vaak bij?
Ik ben er eigenlijk nooit bij, want ik vind het ook niet iets heel moois. Ik vond het ook niet iets toevoegen. En ik adviseer ook zeker nabestaanden daar niet bij te zijn. Want dit wil je gewoon niet zien. Want al het lichaam gaat uit het lichaam. Er komt natuurlijk een vloeistof voor terug. Wat wel grappig is om te vertellen is dat pas geleden ben ik op pad geweest met Nieke Rozen. En die maakte een programma voor KRO en CRV. Waarbij die dus elke week in een ander beroepsveld duikt. En dus ook met mij op pad ging als uitvaartverzorger. En in die aflevering die is opgenomen en wordt uitgezonden op 1 november. Dus over een kleine maand. Volgt hij mij en volgt hij dus ook een dame die wordt gebalsemd. En je ziet niet heel erg veel van de balsemen zelf. Maar er wordt wel het een en ander verteld over wat er wordt gedaan met dit lichaam om zo'n lichaam dan te prepareren. En zo lang mogelijk mooi te laten zijn. Omdat er, in dit geval was het een dame van 38 met 2 kleine kindjes. Ja, en dan adviseer ik toch eigenlijk altijd wel om een lichaam te balsemen. Wat heb je toch te maken met een persoon die eruit ziet alsof hij of zij ligt te slapen? Je kan iemand aanraken zonder dat iemand
heel
koud wordt.
Ja.
En het ziet er gewoon echt wel heel erg mooi uit. En ik vind een heel groot voordeel van balsemen dat je dus niet hebt te maken met zo'n koeling in je huis die constant aan en uit
schiet
inderdaad, zoals een koelkast.
Ja, en waar ijsvorming ontstaat.
Klopt.
En
is het heel. Het is minder fraai.
Ja, ja, het is ook wat natuurlijker of zo. Zeker voor kleine kinderen.
Ja. En, ja. Dat ze dan eerder papa of mama aan te
raken. Wat is het prijsverschil?
Nou ja, kijk, balsemen is ietsje duurder. Dus dan ga je wel een paar honderd euro meer betalen. Omdat je bij een koeling huur je eigenlijk de koeling voor een periode van de dag 5, 6, 7.
Ja.
En dat is natuurlijk niet heel erg duur. En bij een balseming heb je toch wel dat ze een bepaalde handeling moeten verrichten. Wat wel wat kostbaar is, maar dan nog denk ik dat je tussen het een en ander misschien 400 euro bespaart. Weet je, als je koelt is het goedkoper. Balseming dus laten we zeggen kleiner dan 800 euro ongeveer.
Maar ik ben eruit.
Het resultaat is prachtig. Ik ben er ook uit. Ik wil het.
Doe mij maar balsemen.
Nee, dit is niet zo goed dat ik het wil. Ja, ik weet het dus niet.
Ja, weet ik ook niet.
Het is ook wel weer chemische vloeistof die dan je lichaam ingaat.
Ik vind het ook wel weer heftig ergens of zo, op een of andere manier.
En dan gaat het bloed eruit en dat wordt wel opgevangen en zo, maar
Ach, maar dat coole, ik heb daar nog wel een herinnering aan van toen ik rond de 10 was, toen mijn opa overleed. Toen gingen we ook, hij lag in een mortuarium. Dus hij kwam echt tussen 4 en 5 werd hij uit zijn koeling getrokken. Werd daar in een hele donkere kamer gezet, waar omringd door bloemen. En ik kwam daar als jongetje, ik vond dat zo eng. En dan hem aanraken, een ijskoude hand.
Ja, is ook eng.
Dat ik dacht, niet mijn ding.
Ja.
En dan denk ik, ja, als dat met balsemen gewoon thuis in de woonkamer, je kan liggen.
En wat ik een heel groot voordeel vind ook van een balseming, is dat je dus al overlijd je midden in de zomer. Op een bloedhete dag maakt het voor het lichaam helemaal niet uit. Je kan gewoon opgebaard worden, omdat je gebalsemd bent. Maakt niet uit of het dan een hete of een warme ruimte is of niet. Dus ook voor elk seizoen. En zeker in de zomermaanden zou ik zeker voor balseming kiezen. Want dan is het best wel heel erg lastig om een lichaam goed te conserveren.
Ja.
Ja.
Nou, dat is...
Hopelijk dus hebben we daarmee de vraag van de luisteraar beantwoord. En wellicht ervoor gezorgd dat hij of zij zelf ook de keuze kan maken. Balsemen of koelen.
Koelen, ja. Nou, ik kan wel even afkoelen na deze podcast weer. Ik heb bloed heet hier. Maar ik vond het wel weer leuk.
Ik ook.
Altijd ontzettend leuk om dit met jullie te mogen doen.
Ja. En zoals we aangaven, we gaan even een kleine break.
Even een break.
Ja, en ik ben ook heel benieuwd. We hebben natuurlijk de onderwerpen uitgekozen. Maar ik ben ook blijf ook vooral DM'en. Wat wil je graag nog horen? Waar mogen we het over hebben? Heb je ideeën? Laat het ons weten.
Welke muziek? Welke celebrity? Maar ook misschien hebben jullie wel andere ideeën. Die zeggen van nou leuk, zo'n eerste seizoen. Dit was goed, maar dat was minder goed. Laat ook weten wat wij anders zouden kunnen doen als wij volgend jaar misschien... Of volgend jaar, dit jaar... Volgend jaar?
Ja, volgend jaar.
Het is natuurlijk al best wel...
Het zit al bijna. Ja.
Nou ja, goed. blijf ons dus inderdaad volgen. Want wij zullen dan wel aan gaan kondigen wanneer we weer terugkomen.
Ja, en nog even een laatste opmerking. We hadden het net gekscherend over de wereldreiseditie. Maar wij zijn natuurlijk reizigers. We zijn hier wel serieus in. Dus als je denkt van... Hey, ik heb leuke ideeën voor het trio om inderdaad in het buitenland hierover te gaan hebben. Geef het ook even door.
Laat het ons weten. Nog even een kleine afsluiting. We hadden natuurlijk heel even kort over zelfdoding. Dus mocht je zelf met zelfdodingsgedachten rondlopen of ken je iemand in je omgeving, dan zijn daar hulplijnen voor. 113 zelfmoordpreventie.
Ja, en dan sluiten we hem af. Seizoen 1. It's a wrap.
It's a wrap.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Tot ziens.
Thank you. Tot de volgende keer.